Haksamea, allemaal. Vandaag is het Shavuot. Een feest dat genoemd wordt in de opgangsfeesten. In Leviticus 23. En Rien heeft het er al even over gehad. Het tellen van de omer begint op de eerste dag na de Shabbat die volgt op de 15e Nisan. Dat is Pesachdag of feest van de ongezuurde broden. 50 dagen later, als iedere dag tot en met 49 geteld is, is de gerstenoogst klaar. De gerstenoogst wordt als het ware gevolgd, maar ook op die 50ste dag is de tarwe begonnen geoogst te worden. En als je op de tafel kijkt hier, dan zijn ze beide aanwezig. De schoof is nog aanwezig van de gerst en de twee broden. De twee broden die gebracht werden naar de tempel om samen met dieroffers gebracht te worden. We zien als het ware de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit Egypte, daar begon het. En het wordt bekroond onder de zegenende handen van de eeuwige in het land. Die periode wordt in die 50 dagen overbrugd. En met Pesach zien we eigenlijk, en met wat we vandaag vieren, Shavuot, zien we ook profetisch. We zien profetisch dat met Pesach we denken dat we bevrijd zijn uit het huis van de slavernij van de zonde. En dat we nu leven onder de zegenende handen van onze Abba, in gemeenschap met hem door zijn geest. Die verbinding is er ook. Dat is een aanvulling op de verbinding die jullie net hebben gehoord. Hoewel in de Torah niet als zodanig benoemd, wordt van ouds door de rabbijnen gesteld dat Shavuot ook het moment was dat de eeuwige de 10 woorden, zijnde de kern van de Torah, aan het volk schonk. Deze invulling heeft ook zijn plaats binnen het vieren van Shavuot. De voorgaande nacht wordt besteed om de Torah te bestuderen. Dus ze studeren de nacht door. En in Jeruzalem volgt op die nacht, in de hele vroege ochtenduren, het optrekken naar de kotel, de westelijke muur, om daar het ochtendgebed te doen. Dat betekent dus dat al die mensen optrekken naar die kotel, en dat geeft een enorm indrukwekkend groep mensen daar bij die kotel. Dat is fantastisch. Vandaag willen we ook studeren. We doen het alleen niet 's nachts, we doen het nu in deze ochtend. En wel vanuit het thema Yeshua, zoon van David. Vorige keer hebben we gesproken over Yeshua, zoon des mensen. Degene die het gemist hebben, zou ik aanraden, luister dat na. Ik heb de vorige week gezegd dat we niet met een kijkdoosvisie willen kijken naar gedeeltes, maar vanaf de verschillende heuveltoppen naar hetzelfde landschap. En als u dus alleen maar één van die drie ziet of hoort, dan kijkt u een klein beetje als door een kijkdoos. Dus die andere visies die zijn ook nodig. Hij staat al op de site, heb ik gezien. Het gaat vandaag dus over het koningschap van Yeshua. En ik hoop dat we met elkaar gaan ontdekken wat het verband is van dit koningschap met het koningschap van de eeuwige zelf. Hij is de grote koning. Het is ook opmerkelijk dat Mozes niet de koning was van Israël, maar de eeuwige zelf. Vandaag willen we ook interactief bezig zijn. En ik heb deze keer hulp van twee mensen, omdat vorige keer Olaf heel veel kilometers moest maken. Dus nu gaan Carla en Olaf gaan beide helpen. Hier is een microfoon en de andere staat daar, ja? De bedoeling is om antwoorden of vragen te stellen alleen uitsprekend door de microfoon. Dat betekent dus dat even er een hand omhoog moet, zodat we hem kunnen zien en proberen de persoon in kwestie te bereiken. Over een koning gaat het in de volgende gelijkenis. En die gelijkenis komt uit de Michilta van Rabbi Ishmael. uit het traktaat Bagodesh, hoofdstuk 6. Dat is allemaal leuk om dat te zeggen, maar dit is een rabbijnse tekst uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling. En het is een commentaar op het boek Exodus. Het gedeelte is naar aanleiding van Exodus 20. En daar, in Exodus 20, worden de 10 woorden gegeven. Dat is dus ook toepasselijk op deze dag van Shavuot. En Exodus 20 begint met de woorden, ik ben Adonai, jouw God. En het gaat verder met dat er geen vreemde goden voor jou zullen zijn. En daarover gaat deze uitleg. Het is een midrash, een uitleg. Ik lees voor. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom wordt dit gezegd? Omdat er staat, ik ben Adonai, je God. Een gelijkenis. Het is als een koning van vlees en bloed die een provincie binnentrok. Zijn dienaren zeiden hem, vaardig een aantal besluiten uit. Hij zei, nee, als ze mijn regering geaccepteerd hebben, zal ik besluiten afkondigen. Want als ze mijn regering niet accepteren, hoe zullen ze dan mijn besluiten uitvoeren? Op dezelfde manier zei God tegen Israël, ik ben Adonai, je God, je zult geen andere goden hebben. Ik ben het, wiens regering je in Egypte over je hebt aangenomen. En toen zeiden ze tot hem, ja, ja. Hij zei, nu, zoals je mijn regering hebt geaccepteerd, moet je ook mijn besluiten accepteren. Je zult voor mij geen andere goden hebben. Waarom heb ik deze gelijkenis uitgezocht? Wel, hier wordt de eeuwige weergegeven als een koning, die regels geeft aan zijn onderdanen. En dit kan pas na het accepteren van hem als koning. Binnen het Jodendom wordt uitgelegd dat de eeuwige gewacht heeft tot bij de berg Sinaï met het geven van de Torah aan hen. Eenzelfde ondertoon herkennen we in deze gelijkenis. Hij wachtte tot ze klaar waren hem als koning te zien en zijn richtlijnen in de vorm van de Torah te ontvangen. Die elementen zien we ook vandaag. Op Shavuot gedenkt het Joodse volk de wetgeving bij de Sinaï. Die wetgeving heeft verband met het accepteren van de regering van de eeuwige. Hij is de koning van Israël. Dat koningschap is voor ons belangrijk vandaag en we gaan daar verder naar kijken. En nu komt de eerste vraag. We beginnen makkelijk altijd, hè? Hoe luidt de eerste regel van een bracha, een zegenspraak? Ja.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam. Gezegend bent u, ja? Eeuwige onze God, koning van de wereld.
Helemaal goed, helemaal zo het is. En nog in het Hebreeuws erbij ook. Ja, de koning van de wereld, hij is de koning. Zo wordt hij terecht voorgesteld in het Jodendom. Het koningschap ligt dus in de handen van de eeuwige. En waarom wil het volk onder Samuel dan een aardse koning? En wat vindt Samuel daarvan?
Omdat de omliggende heidense volken ook een koning hadden. Ja. Zij wilden dat ook.
Ja, dat klopt. Ze wilden eigenlijk op de andere volken lijken. Zijn er nog meer elementen die genoemd kunnen worden daarin? Zij wilden lijken op de andere volken, ja?
Ja, de zonen van Eli waren corrupt.
Pardon?
De zonen van Eli waren corrupt.
Ja, maar die waren geen koning.
Nee, ze willen dus niet geregeerd worden door hen. Want nee. Eli die was als vertegenwoordiger tussen God en het volk Israël.
Maar we praten over het moment van Samuel. Samuel was...
Oh, Eli. Ja, zijn zonen waren ook hetzelfde als de zonen van Eli.
We gaan verder. Ja.
Okay.
Israël wil dus een aardse koning. En een van de eigenschappen van de koningen toen was... Wat moest de koning doen? Die moest oorlog voeren voor het volk. Dat was een van de dingen. En daarvoor wilden ze een aardse koning hebben. Samuel vond dat niet zo mooi. Nee, die vond het niet zo mooi. En die werd eigenlijk door de eeuwige als het ware gerustgesteld. Want de eeuwige zegt, ze hebben niet jou, Samuel, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zal zijn. Dat zit daarachter. We vinden dat op meer plaatsen terug, dat de eeuwige Tsevaot, de heer van de hemelse legermachten, dat hij de koning van Israël is. Als de eeuwige zelf de koning van Israël is, hoe komen we er dan toe dat de Messias, zoon van David, koning is? Waar komt dat vandaan?
Uit de profeten. Dus er staan heel veel voorspellingen of verwachtingen dat
Messias
komen zal.
En daarom willen we nu ook naar de profeten gaan kijken. En daarvoor gaan we naar de Tanach, de bron van het volk Israël toen Yeshua rondging. En die verwachting leefde bij het volk. We willen dus kijken naar het koningschap van de Messias in de profeten. En voor we dat gaan doen, wil ik een paar begrippen even toelichten. En daarvoor heb ik een apparaatje nodig. En dat gaat vanzelf. Maar dat komt omdat ik hem uit mijn zak pak gelijk met het goede knopje. Ik wil drie begrippen noemen die te maken hebben met dat koningschap. Eén daarvan is mishpat. Dat is recht. Volgens de rechtsregels. Een rechtsregel wordt ook een mishpat genoemd in de Torah. Een ander begrip is tzedek. Gerechtigheid. Datgene wat goed is. En de derde, Gesed, daar is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. In heel veel oudere vertalingen staat goedertierenheid. Nou, de meeste mensen, als je ze vraagt wat betekent goedertierenheid, die weten het niet. Het heeft ons weinig zeggingskracht meer. Gesed betekent eigenlijk verbondstrouw. Een dienst op grond van een verbondenheid, op grond van een relatie. Dat is gesed. En dat kan een dienst ten goede, maar het kan ook een dienst ten kwade zijn. Maar gesed is iets wat je doet omdat je verbonden bent met een organisatie, met een persoon of met een volk. Nou, wat lezen we nu in de Tanach over de Messias? Wie is hij en wat zal hij doen? In het kader van het onderwerp waar we vandaag over nadenken. Dus welke profetische elementen komen we in de Tanach tegen? Dit is echt lastig. Wie durft er een gooi te doen? Ik begin met één en dan kunnen jullie misschien nog meer dingen noemen. Eén ding uit het element, de Messias is vorst. Dat staat in Daniël 9. Zijn er nog andere elementen? Daar is iemand die wil proberen mee te doen, mee te denken.
Hij zou toch als koning de verloren stammen weer thuisbrengen, Israël? Of?
Dat klopt. Of daar speciaal zijn koningschap mee genoemd wordt, dat is voor mij niet zo duidelijk. Maar het is wel een element van de Messias. Ja. Ja?
Over Jesaja, over wonderlijke raadsman, vredevorst.
Vredevorst.
Er wordt een hele opsomming gemaakt.
Ja, vredevorst. Dat is een hele goeie, want dat hoort niet bij koningschap, hè?
Bij de zondeval wordt meteen aangekondigd dat iemand zal zijn die de slang de kop zal vermorzelen.
Ja, maar daar lezen we geen relatie naar een koningschap. Het is helemaal waar wat je zegt.
Okay, ja.
We spreken van een rechtvaardig oordeel.
Rechtvaardig, ja. Dat is, ja, prima.
Zacharia 14, waar hij zal neerdalen op de Olijfbergen en daaruit zal regeren over heel de aarde.
Ja, ik weet niet of daar het koningschap bij genoemd wordt. Het is wel een heel belangrijk element. Ja. Ik ga nu laten zien wat ik er zelf van gemaakt heb. Dit was, ik denk trouwens heel goed dat jullie, want jullie hebben niet die hulp die ik gehad heb in de voorbereiding. Dus dat is best lastig. Even kijken. Wat heb ik? Hier, gezalfde vorst. Die heb ik net genoemd, uit Daniël. Dan is er in de profeten een element wat steeds terugkomt. En dat heeft met David te maken. Dus het heeft te maken met dat David zijn zaad op de troon zal zitten. En dat wordt ook een aantal keren gewoon in hele profetische verband verbonden met de Messias. Dus in Psalm 89, daar staat mijn knecht, verbond met David, mijn knecht, zaad tot in eeuwigheid, troon van geslacht tot geslacht. Dus een voortdurend koningschap. Psalm 132, Davids zonen op zijn troon als ze zijn verbond bewaken. Jesaja 55, ik smeed een eeuwig verbond, de betrouwbare bewijzen van Gesed aan David. Ik heb dat woord laten staan, omdat ik het niet kan omschrijven. Hè? In Micha, Bethlehem, uit jou zal voortkomen iemand die een heerser zal zijn in Israël. En Bethlehem was de vaderstad van David. En dan het volgende element, het heersen. Het vorst zijn over de vijanden, over de heidenen. Psalm 110 zegt, de scepter van je kracht zal Adonai zenden uit Sion. En Jesaja, zie als getuige voor de natie heb ik hem gegeven. Voorganger en gebieder van de natie. Een ander element, oordelen en rechtspreken. Jesaja, daar gaat het over de twijg uit de tronk van Jesse. Geringe zal hij richten met gerechtigheid. Met de geestesadem van zijn lippen de boosdoener doden. In Psalm 122. Want daar zijn gezet de tronen voor recht. Tronen voor het huis van David. Komt weer terug dat huis van David, ook hier. Jesaja 16. Een troon bevestigd in Gesed. En in de tent van David zal een rechter op de troon zitten met aandacht voor recht en gerechtigheid. Hier gaat het dus over rechtspreken, over oordelen. En dan de volgende gaat over vorst van het vrederijk. Het kind ons geboren voor heerschappij en vrede op de troon van David, om dat te bevestigen met recht en gerechtigheid. Jesaja 55, ik smeet een eeuwig verbond, de betrouwbare bewijzen van Gesed aan David. Jeremia 23, de spruit aan David die koning zal zijn en recht en gerechtigheid doen. Ezechiël 34 gaat over een herder. Mijn dienaar David zal hem weiden. Deze was dat. Ja. Amos, de vervallen hut van David herstellen. Vijf elementen heb ik genoemd. Vijf elementen die uit de profetieën zijn te putten en die allemaal slaan op die Messias als koning, als vorst, en waar we iedere keer ook weer die elementen van recht en gerechtigheid in terugvinden. Samengevat kun je dat terugvinden in Psalm 72. En ik zou willen vragen of er iemand is die Psalm 72 wil lezen.
Thank you.
O God, verleen de koning uw recht en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Moge het volk voor de bergen vrede dragen, ook de heuvelen in gerechtigheid. Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks. Hij redde de armen, maar verbrijzelde de verdrukken. Men vrees u zolang de zon er is en zolang de maan er is van geslacht tot geslacht. Hij zei als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. In zijn dagen bloeien de rechtvaardigen en grote vrede doordat er geen maan meer is. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einde der aarde. Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken. De koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen. De koningen van Saba en Seba hem schatting offeren. Mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen. Alle volken hem dienen. Voorwaar, hij zal de armen redden die om hulp roept. De ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringen en de armen. Hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven. Men zal hem van het goud van Seba geven. Men zal bestendig voor hem bidden. De ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land op de toppen der bergen. Golven zijn vrucht als op de Libanon. En de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos. Zolang de zon er is, bloeien zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen. Hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere, God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde.
Dankjewel. Hier vinden we eigenlijk die elementen terug. En we vinden ook het element terug dat deze koning een helper, een redder is. Zijn dat tot zover nog vragen?
Ik heb een kleine opmerking, want in de NBG-vertaling staat er boven van Salomo en onder die psalm staat de gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde. Dat klopt niet met elkaar. En als je dat gaat uitzoeken, dan is dat dus verkeerd vertaald wat er boven staat. Het moet staan voor Salomo. En dus het is een gebed van David voor Salomo.
Precies.
Maar het is uiteindelijk een gebed voor de Messias natuurlijk.
Helemaal juist. Dankjewel.
Waar ik er even mee zit, is dat natuurlijk, er is David beloofd een koningschap dat niet zou eindigen. Dus is David beloofd een koningschap dat niet zou eindigen. En toch zit er een periode tussen David en zeg maar, de geboorte van Yeshua. Dat lijkt alsof dat koningloos is. Hoe moet ik dat dan zien?
Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Er is een periode die voor ons onduidelijk is. Maar we weten wel dat in de diepte van het volk waar ze doorheen gegaan zijn, in ballingschap, in een periode daarna, dat koningschap verloren leek. Maar het is teruggekomen. Dus je kan zeggen van het was niet zichtbaar. Of het er niet was, hoor je mij niet zeggen. Ja? Dan gaan we nu door, want we gaan nu naar Brit Gadesjar, het vernieuwde testament. Voor we daarna gaan kijken, nog iets over twee woorden die met het koningschap te maken hebben. Maar dan vanuit de Griekse achtergrond, vanuit de Brit Gadesjar achtergrond. En het ene woord wat ik wil noemen is het woord eleison. Dat betekent toon genade, ontfermt u. Dat is het Griekse woord, wordt in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, wordt dat woord gebruikt als het gaat over geset. Ontferm u. Heb acht op die verbinding die er is. Het andere woord wat ik wil benadrukken is het woord Hosanna. Dat is een Aramees woord en dat betekent red. In Psalm 118 vers 25, daar staat: alsjeblieft Adonai, red ons, En daar wordt het Hebreeuwse woord Hosianna genoemd, wat van Hoshi afkomt en dat betekent ook redden. Dus het begrip redden heb ik net ook al genoemd in die psalm, vind je ook dat die roep om hulp als het ware terug van de mens naar de koning. Redden hoort dus ook bij de Messiaanse koning. Nu een vraag, Yeshua, door wie wordt hij zoon van David genoemd?
Bartimeus?
Ja. Nog meer?
De blinde man bij Jericho die genezing verlangt.
Ik dacht de engel van
ook. Ja, ook. Het meeste wordt hij zoon van David genoemd, zeg maar, door de mensen. Het meeste ook komt deze titel voor bij Matthäus. En dat is interessant omdat Matthäus degene is die het meeste aandacht geeft aan de Hebreeuwse verbindingen. Bij Johannes komen we het helemaal niet tegen. Die legt heel duidelijk andere accenten. Bij Matthäus... Ik hoop dat het een beetje leesbaar is. Daar vinden we het geslachtsregister, waar gezegd wordt dat hij dus ook Adam is de zoon van God en zo gaat het geslachtsregister door. Dus hij is uiteindelijk, hij gaat via David en hij wordt dus ook zoon van David genoemd daarin. En Jozef wordt door de engel die hem waarschuwt ook zoon van David genoemd. De geslachtsregister loopt naar Jozef en Jozef wordt zoon van David genoemd. Maar hoe zit dat dan? Yeshua was toch geen zoon van David? Klopt dat?
Yeshua was geen lijfelijke zoon van Jozef, maar in het Jodendom is er verbinding juist, als je een pleegvader of stiefvader bent, dan wordt de zoon toch in die stam ingeënt en geadopteerd.
Precies. Jozef accepteerde Yeshua als zoon in de maatschappij en daarmee was hij, tussen aanhalingstekens, zijn aardse vader.
En wat eigenlijk nog interessant is, want dat zou ik daaraan toe willen voegen, want dat is mij het afgelopen jaar duidelijk geworden. Er wordt vaak gezegd dat Mirjam, Maria, de moeder van Yeshua, dat die ook uit Juda voortkomt. Maar dat is helemaal niet waar. En dat kun je in de schrift ook vinden, want zij komt uit het priestergeslacht, want zij is familie van de vrouw van Zacharia.
Ja.
En die vrouw die kwam ook uit het priestergeslacht.
Dat staat erbij, ja.
En daarom betekent het dat Yeshua zowel uit het priestergeslacht als uit het koningsgeslacht komt. En
mooie aanvulling, ja, dankjewel. Die noemden hem nog meer zo, de twee blinden, ontferm u over ons, roepen die ook, hij zoon van David. En genezing van iemand die door de duivel bezeten was. Ook door de scharen, de mensen zeiden van dit kan alleen maar de Messias en dus de zoon van David zijn. En een opvallende is de Canaanese vrouw, dus een heidense vrouw, wiens dochter door de duivel bezeten was. Zij zegt ook zoon van David. Dus zij was echt gericht ook op wat er bij het Joden en in het Jodendom gebeurde. En dan de twee blinden, hebben we net genoemd, en bij de intocht in de stad. Hosanna voor de zoon van David. Dan gaan we even kijken bij Marcus, die is ook net genoemd. Bartimeus en Lucas, het gelezen gedeelte van vanmorgen. Waar de engel Gabriel dat aankondigt en ook zegt, God zal hem de troon van zijn vader David geven. En daar ook wordt genoemd dat Jozef uit het geslacht van David was en de blinde man bij Jericho. Dus elementen die horen bij de functie van de zoon van David zijn koningschap over Israël. En daarbij hoort recht en gerechtigheid en geset, ontferming. En daar doen de mensen dus ook een beroep op. En daarin herkennen ze hem ook als de zoon van David. Een ander element wat we ook gezien hebben, niet zozeer nog in de Brit Chadasha, is het heersen over de heidenen. Dan ga ik nu verder bij Matthäus, Marcus en Lucas. Vinden we het verhaal over de vraag die Yeshua stelt over de zoon van David. Wij hebben de Matthäusversie gelezen vanmorgen. En daar spreekt, wordt Psalm 110 aangehaald, waar David profetisch spreekt over, ja, dan zegt hij, de Heer zegt tot mijn Heer, zetel aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden heb gelegd onder je voeten. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Dat is de vraag. En niemand geeft antwoord. Maar wat zouden wij als antwoord gegeven hebben? Ik zal zeggen wat ik ervan denk. Ik denk dat hier het regeltje wat ik al eens vaker genoemd heb geldt. Het geldt het en. Het is allebei waar. Hij is zoon van David. En hij is ook de grote Davidzoon, de Heer. Dus beide zijn waar. Het kan allebei en het vult elkaar aan en het spreekt elkaar niet tegen. Waarom gaven de fariseeën hem geen antwoord? Is wel, ja?
Als aanvulling wilde ik spreuken nog noemen, dat ik was aan het lezen. En het gaat over spreuken 8, de wijsheid is eeuwig. En daar gaat het ook een beetje over dat de Heere vanaf het begin aan geweest is, van oudsher. En ook gezalfd geweest, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. In ieder geval slaat het ook op de eeuwigheid van, ook dat de Heer Jezus al was voordat hij met de aarde kwam, zeg maar.
Ja, precies. Dat is een element wat volgende week terugkomt. Daar ga ik nu niet op in. Maar dankjewel. Waarom gaven de fariseeën hem geen antwoord? Zouden ze niet geweten hebben?
Omdat ze hem niet herkenden als zoon van God. Ze erkenden niet dat hij de geest geboren was.
Ja, maar hij stelde niet een vraag over zichzelf. Hij zei, de zoon van David, Messias is de zoon van David. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn als David hem Heer noemt? Dus hij vroeg, vanuit Psalm 110, daar staat dat David hem Heer noemt. Maar het gaat over de Messias. En ze hoefden niet Yeshua daarin te zien. Je kon een algemene vraag stellen. Ik kan die vraag ook stellen. Dus het ging er niet om dat ze hem niet herkenden als Messias. Dat was niet aan de orde. Aan de orde was de vraag van, hoe kan David hem Heer noemen terwijl hij zijn zoon is? Lastig, hè?
Daar is geloof ik al op geantwoord, toch?
Waarom gaven ze geen antwoord? Want de fariseeën was een groep mensen die juist vragen stelden, ook aan elkaar en om elkaar te slijpen. Maar nu deden ze het niet. Waarom deden ze het anders wel en nu niet?
Kan het zijn dat het misschien zo is dat hij, omdat hij de, als ze zeggen van hij is de zoon van David, dat hij dan, de zoon van David is de zoon van God. Dus,
dat is een ander element waar ze heel veel moeite mee hadden. Ik zelf denk dat hun beeld van de Messias tekortschoot. Dat ze dus zelf ook niet helemaal doorzagen. Maar vooral dat ze door de vraagstelling merkten dat hij op een ander niveau zat dan dat zij zaten. Ze durfden er niet voor uit te komen dat hij in deze zaken hun meerdere was. Dat is mijn gedachte. Dan het koninkrijk. Waar het over gaat bij de zoon van David is het koninkrijk van de Messias. En dat koninkrijk is waarnaar uitgekeken werd toen eerst Johannes de Doper en daarna Yeshua zelf sprak over het nabijzijnde koninkrijk. Toen wisten de mensen waar het over ging. Het was niet iets nieuws. Zij begrepen dat. Waarom spreekt trouwens Matthäus over het koninkrijk der hemelen en Marcus, Lucas, Johannes over het koninkrijk Gods?
Koninkrijk der hemel is een omschrijving van God. Er zijn nog meer andere omschrijvingen van God gebruikt, als Hashem, Hashemai, ook vooraan.
Het gaat inderdaad om eigenlijk om precies hetzelfde. Alleen Matthäus was meer gericht op de Hebreeuws, op de Joodse wortels. En binnen het Jodendom, als het enigszins kan, ontwijk je de naam God. En in dit geval dus ook de naam God werd ontweken en werd het omschreven als het Koninkrijk der Hemelen. De betekenis is precies gelijk. De boodschap van Yeshua was dat het verlangen naar dat koninkrijk, wat er dus een brede kring was, niet genoeg was. Er hoorde streven bij, wilde men het bereiken. Dus activiteit. In het Jodendom zou men zeggen het doen van goede daden, het doen van Torah. Dat is wat bij het koninkrijk hoort en dus moet je je daarmee bezighouden. En dat betekent dus het laten functioneren van recht en gerechtigheid en het andere element wat vooral naar voren kwam bij Yeshua is dat je het niet half, dat je er niet half voor kan gaan. Je moet er helemaal voor gaan. Compleet er helemaal voor gaan. En juist daarover gaan heel veel gelijkenissen. Ik heb zelf meer begrip gekregen van de gelijkenissen door te kijken naar de YouTube-video's van Jozef Shulam. En hij geeft vooral aandacht aan de context van de Joodse samenleving aan het begin van de jaartelling. En nu ga ik aan jullie vragen. Deze elementen dus, recht en gerechtigheid, en er helemaal voor gaan, kunnen jullie voorbeelden noemen van gelijkenissen die daarover gaan? Dus niet alleen daarover gaan, maar in het kader van het koninkrijk.
Volgens mij zo dat als je talenten hebt, dat je die gebruikt, dat je ook al zou je er één hebben, dat je die niet begraaft. Dat wat je hebt, dat je daar helemaal voor gaat.
Ja, de talenten moeten worden ingezet. En wat zijn dan de talenten? Als we kijken naar recht en gerechtigheid, het doen van Torah, dan is dus het gebruiken van je talenten is het doen van Torah, recht en gerechtigheid. Ja? Heel goed. Dankjewel.
Dat is de rijke jongeling die Jezus wil volgen, maar zegt, maar laat me eerst mijn vader even mijn moeder begraven. Even mijn vader begraven.
Ja, dat is een voorbeeld van
iemand die dus er niet voor gaat. Die wel zegt dat hij het wil doen, maar misschien zijn zijn ouders nog niet eens begraven. In ieder geval, hij gaat niet gelijk achter Jezus.
Dat is het element, precies. Dankjewel. Ik ga nu. Sorry, komt er eerst nog een. Ja?
De gelijkenis van de parel.
De parel,
die
precies.
Dus komt er alles wordt weggegeven om die parel te doen.
Ja, precies. Er helemaal voor gaan. Ik ga nu op het scherm een aantal gelijkenissen neerzetten. Ik heb op dit onderwerp heb ik twee sheets. Mijn vraag aan jullie is om er één of twee uit te pikken. Dus dan moet iemand straks eerst zijn met zijn handen omhoog. Want we kunnen ze niet allemaal behandelen. Dan gaat de tijd een rol spelen. Pak er één uit en laten we daar even over nadenken dan. Dus neem er één die je niet snapt, hè. Ik ga zelf beginnen. De vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Waar gaat het in wezen om? Ze hadden niet genoeg olie bij zich, die dwaze meisjes. Wat is de olie?
Gods geest.
Ja, Dat is Gods geest. Dat is een uitleg die de christelijke wereld eraan gegeven heeft. En dus heel, daar zijn wij mee gevoed. Maar het gaat over het doen van Torah. Het gaat om er helemaal voor gaan. De Heilige Geest, we vieren dat vandaag. En het is geweldig dat God zijn geest heeft uitgestort. Maar in de tijd dat deze gelijkenis verteld werd, speelde dat helemaal niet. Dat was niet in het denken van de mensen aanwezig. Ze moeten denken aan de context van die periode. Het Koninkrijk van God, dat is er dus helemaal voor gaan. En het doen van recht en gerechtigheid, Torah. En in dat kader is die olie helemaal niet de Heilige Geest. Nee, het is wat je zelf bij je hebt. Wat je gedaan hebt. En als je er dus wel een paar branduren hebt, maar niet de rest, dan ben je er dus maar voor een deel mee bezig geweest. Je mag het natuurlijk ook uitleggen met dat beeld van de Heilige Geest. Maar als je goed kijkt naar de context van toen, dan geef ik deze uitleg een hogere waarde.
Maar wat wordt er dan bedoeld met de slaap? Want ze vielen alle 10 in slaap, de wijze en de dwaze. Ik bedoel, dan hebben ze toch ook niet verwacht. Dan zijn ze toch in slaap gevallen.
Slapen doen we allemaal. Dat hoort erbij. We moeten ook oppassen dat we aan bepaalde elementen per se een betekenis toekennen. Het is een verhaal, hè? Maar dankjewel.
Ik heb een paar dingen. Het is als een puzzelstuk, hè? Als ik aan olie denk, dan denk je, je hebt olie nodig om licht te maken. Dus het licht. En nou, de Torah, dan zie ik ook als licht. Als ik denk, wat zei de Eeuwige als eerst? Er zei licht, dus hij sprak. En toen was er licht, dus er is een verbinding tussen zijn woord en licht. En ja, woord dawar, dat is woord, maar ook gelijk ding. Dus als God gesproken heeft, dan zie je wat hij gesproken heeft, dan is het geworden. Ik zie losse dingen. En die... Ja, die hebben met elkaar te maken, maar dan weet ik nog niet precies, oh ja, hoe zit het eigenlijk? Okay. Maar is het een beetje duidelijk?
Ja, voor mij is het een beetje duidelijk. Maar ik wil er niet te diep op ingaan, anders komen we niet aan ons vervolg. Wat ik vooral nu wil benadrukken, is dat als je die gelijkenissen gaat bekijken, en dat zouden we een andere keer misschien kunnen gaan doen ook, dan kom je dus aan steeds weer tegen die elementen die ik genoemd heb. Dus het ervoor gaan. In recht en gerechtigheid. Het is niet iets van, nou, ik doe maar een beetje. En ik doe ook nog een beetje daar. Nee, je gaat er volledig voor en je doet het. En dan kan je zeggen, ja, wij zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. En dan zeg ik amen, dat is zo. Maar als we dat zijn, dan zijn we ook, zeg maar, bloedserieus om er iets mee te doen.
Mag ik een vraag stellen nog?
Natuurlijk.
Gert? Ervoor gaan, dat vind ik niet echt een Bijbelse kreet, eerlijk gezegd. Bedoel je daarmee toewijding? Of wat hoe kan je
geen,
dat...
Geen twee heren dienen. Is dat iets wat je meer aanspreekt? Heeft iemand nog een vraag over één van deze gelijkenissen? Anders ga ik door naar een ander element.
Ik ben wel benieuwd hoe die de gelijkenis van de rijken die niet zowat in het koninkrijk aan binnen gaan.
Die rijken, ja,
die rijken. Ik zou het twee uitleggen, dus ik heb er nog één te goed.
De rijken die moeilijk het koninkrijk binnen kan komen, omdat hij er niet, en ik gebruik het toch nog een keer, Olaf, het woord, er niet helemaal voor gaat. Hij wordt ook nog bezig gehouden door zijn geld, door zijn rijkdom. En er staat niet dat het onmogelijk is, maar wel heel moeilijk. Tom?
Ik had nog één vraag over het zaaien, het onkruid. Dat deed me denken aan het derde punt wat je aangaf, van verbondstrouw. Dat het zaad valt in goede aarde en er wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan. Dat zijn we trouw aan het verbond, zeg maar.
Het zaad van de boer wat in de akker valt?
Ja, het derde punt wat je van de opsomming. Dat deed me denken, zag ik wel een verband in. bij degene die, waarbij het in goede aarde wordt gezaaid, dat die wel trouw blijft.
Ja.
Om er echt iets mee te doen en niet zich die trouw loslaat. Omdat
de,
er moeilijke omstandigheden zijn.
Ja, de gelijkenis van de zaaier, daar is een groepering van vier, wat overigens heel Joods is. Om